moest net nog even denken. Jullie horen misschien, jullie horen natuurlijk de hele tijd dat kleine geklets achterin. Dat is ons jongste kindje wat bij ons woont vanaf november. Hij begrijpt gewoon niet zo goed dat je misschien niet moet praten in de kerk. Daarbij heeft hij ook nog een heel probleem waarbij dat ook niet in zijn hoofd zo zit. En ik moest er net aan denken eigenlijk toen ik... Ik voel me dan bijna een beetje bezwaard. Weet je, denk ik, zij blijft maar kakelen. Maar ik moest denken aan een tekst uit Psalm 8. En daar, Jezus haalt die tekst ook nog een keer aan. Ik geloof Matthäus 22, even uit mijn hoofd. Maar in Psalm 8 staat dat Gods lof verkondigd wordt door de mond van zuigelingen en kinderen. En weet je, er staat helemaal geen... Er staat helemaal geen verdere, hoe zeg je dat netjes, uitleg achter of onder of voor. Maar het is niet alleen zozeer dat het om dat het Gods lof is, maar er staat nog wat achter. En dat vond ik eigenlijk wel, wel even grappig of mooi. En lees ik het, nou, ik ga het eventjes uit de simpele vertaling lezen. Dat komt soms wat beter binnen op de vroege ochtend. Maar er staat, kleine kinderen en baby's weten hoe ze u moeten prijzen. Want zo staat er, legt u uw vijanden het zwijgen op. U snoert hen daarmee de mond. Ik dacht, nou, moeders, als je kind eens een keer flink huilt, dan weet je gewoon wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Amen. Toch? En dat heeft ook een beetje te maken met de introductie van mijn onderwerp. Ik ben een aantal weken geleden, ik geloof ergens begin januari, ben ik begonnen met een eerste preek over het boek Handelingen en over een persoon. En eigenlijk in de zin over de gemeente in Antiochië en over Barnabas. Waarom? Omdat ik denk dat we hebben natuurlijk heel vaak, dan kijken we naar de gemeente, de eerste gemeente in Handelingen. En dan, ja, nee, dat is het rolmodel, dat is het voorbeeld hoe je gemeente zou moeten zijn. Maar er staat wel iets meer in de Bijbel over gemeente zijn. En een van die andere gemeentes waarvan ik dacht, nou, dat is een bijzonder verhaal, een bijzondere gemeente, de gemeente in Antiochië. En daar zit ook een hele bijzondere man aan vastgeplakt, zeg maar. En ik dacht, nou, als we daar nou eens wat induiken de komende tijd, dat ga ik dan in dit geval doen. Dan, hè, want ik denk dat is wat we, ja, waar mensen, ja, dat je gewoon zeg maar wat even wat meer diep op iets in kan gaan. En even een heel klein stukje terug. Antiochië was een plaats met ongeveer 500.000 inwoners. Dit staat niet in de Bijbel, maar dat kun je wel vaak terugvinden in allerlei historische documenten. Er is gelukkig ook best wel heel veel uit die tijd ook wel bewaard gebleven. Kijk, en misschien moet je dat even met een grote marge nemen. Maar laten we er maar even van uitgaan. Ongeveer 500.000 inwoners, vier keer zo groot als Nijmegen. Het was een multiculturele stad. Het lag op een soort kruispunt waar heel veel waar soort, zeg maar, wegen vanuit verschillende landen samenkwamen. Er werden verschillende talen gesproken. Het was ook een stad, en dat is gewoon echt gedocumenteerd, die bekend stond om zijn ontzettende onreinheid. Zo erg dat de Romeinen er zelfs schande van spraken. Het staat zelfs in een gedicht. Wordt die stad een beetje op de hak genomen, zeg maar. Wordt een beetje cynisch overgedaan, satirisch overgedaan. Er is veel onrecht, veel slavernij, dus al met al zoiets als Amsterdam of zo, of iedere willekeurige andere grote stad in Nederland of wereldwijd waarschijnlijk. Handelingen 11 vers 20, daar staat, maar er waren onder hen ook een paar mannen van Cyprus uit Cyrene. En toen zij in Antiochië gekomen waren, vertelden ze aan de Grieken over de Heer Jezus. En de Heer was met hen en daardoor ging een groot aantal Grieken in de Heer geloven. En vorige keer heb ik gesproken over Jezus stond centraal. Zij verkondigde Jezus, niks anders. Zij verkondigde Jezus. En ik dacht eigenlijk net nog, soms gaat dat even zo in mijn hoofd, toen dacht ik even heel snel over gemeentestichting. Ik dacht, ja, dit is gemeentestichting. Kijk, wij doen helemaal niet aan gemeentestichting trouwens, maar ik bedoel, wij in Nederland doen aan gemeentestichting door te splitsen, door kerken te starten. Maar meestal, over het algemeen, ik denk als je daar gewoon onderzoek op loslaat, hè, dan zijn het vaak mensen die mee verhuizen, mensen die uit andere kerken aansluiten. En zo bouwen wij een gemeente. En dan gaan we van daaruit op een gegeven moment denken, goh, misschien moeten we ook eens wat ongelovigen bereiken. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Gemeentes die horen te starten vanuit mensen die tot geloof komen en bij elkaar komen. dat eigenlijk kennen wij dat denk ik bijna niet in de westerse wereld. Met uitzonderingen daar gelaten. Dat mensen er als het ware op uittrekken om andere mensen te winnen voor Jezus. En dan samen gaan komen en vanuit een kleine groep gaan groeien. En er een soort van vermenigvuldiging optreedt. Dit zie je veel meer in de gesloten landen. Waar mensen bij elkaar komen. Ik denk Afghanistan, Iran, China. Waar mensen bij elkaar komen. En als het ware vanuit hun enorme passie voor Jezus. Het verlangen hebben om het evangelie met anderen te delen. Vrienden meenemen. En dat gaat natuurlijk allemaal in de secret, in de stilte. En dan wordt daar een gemeente gebouwd. Maar dat gebeurde hier ook. Maar weet je wat er gebeurde? Die mensen kwamen natuurlijk vanuit... Kijk, als je natuurlijk allemaal hele net, ik zeg het misschien wel een beetje cynisch. En dat bedoel ik misschien niet zo per se, maar zo zou het over kunnen komen. Dus, maar als we natuurlijk gewoon een gemeente bouwen met allemaal keurige, brave gemeenteleden die al in een andere kerk hebben gezeten. En allerlei geweldige programma's al achter de rug hebben dan, en allerlei dingen achter hebben gelaten. Dan hebben we een hartstikke mooie, stabiele groep, noemen we dat dan. Maar dit was geen stabiele groep. Dit was, nou ja, ik zou het zeggen, een zootje ongeregeld. Ze hadden allemaal hun eigen cultuur. Ze namen allemaal hun eigen gewoontes mee. Jim Dawson, hij is een leider van Youth with a Mission. Hij heeft een boek geschreven over het zendingsveld. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, soms komen de mensen tot geloof. En dan wordt er een kerk geplant. En dan zie je dat die passie voor Jezus gaat ontzettend groot is. Maar tegelijkertijd... blijven die mensen gewoon opium roken, slaan ze hun vrouw of trouwen ze met verschillende vrouwen. En blijven sommige elementen vanuit hun cultuur, die blijven gewoon diep verankerd. En dat zijn soms jarenlange processen om als het ware de principes van het Koninkrijk van God echt geïntegreerd te krijgen in een cultuur. Dat is iets heel anders als een kerk bouwen met mensen uit de gereformeerde kerk vrijgemaakt of uit Berea of die al een kerkelijke achtergrond hebben. Ik zeg niet dat het fout is. Maar het is even een andere focus. Daar ging het om. En deze mensen verkondigden Jezus. En vandaag wil ik kijken eigenlijk naar een tweede element... wat in die gemeente heel erg zichtbaar werd. En eigenlijk uitgeleefd werd door Barnabas. En dat is het hele principe van kijken met ogen van genade. Zo heb ik het maar even genoemd. Kijk, hij doet mee. Hij herhaalt ook heel vaak woorden heel lang. Dus... als ik nou genade tegen hem zeg, heb ik kans dat ik dat 10 minuten hoor. Weet je, als er in de gemeente daar een opwekking gaande is, dan je zou kunnen zeggen, de kerk is gestart op het moment dat de Heilige Geest kwam in Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, dat is een beetje het hoofdkwartier van de kerk. Dat is de hoofdkerk. De moederkerk, de apostelen die woonden daar. Zij hadden het onderwijs van Jezus zelf gehad. En ze hebben het DNA echt. Zij dragen het DNA van Jezus. Heeft ook even wat tijd gekocht trouwens hoor. Om dat zeg maar door te zetten. Maar zij hoorden van die nieuwe kerk daar in Antiochië. In Griekenland die aan het groeien was. Van ja, wat gebeurt daar allemaal? Klopt dat allemaal wel wat daar gebeurt? En dan stuurt de gemeente vanuit Jeruzalem Barnabas naar Antiochië. En daar zag hij, Barnabas, hoe goed en genadig God was voor de niet-Joodse mensen die in Jezus waren gaan geloven. En Barnabas verheugde zich daarover, staat er. Er staat ergens, hij verheugde zich over de verheugende genade van God, staat in de Dordtse vertaling. Hij moedigde hen aan om trouw te blijven aan de Heer. Nou, daarvoor denk ik... wat ziet Barnabas in Antiochië? Weet je, hij ziet daar mensen die geraakt zijn door het evangelie. Die hebben een verlangen om Jezus te volgen. Hij ziet inderdaad waarschijnlijk mensen die misschien nog afgodsbeelden in hun tuin hebben. Of zoals wij misschien wel eens kunnen hebben met mensen die tot geloof komen, die nog steeds al die Boeddha's in hun huis hebben hangen. Soms gebeurt dat. Hij ziet misschien zelfs nog wel mensen die afgoden aanbidden. Maar wel enthousiast zijn om Jezus te volgen. Hij ziet, die mensen hebben helemaal geen achtergrond. Want de mensen die, de apostelen, hebben allemaal met Jezus als Joodse rabbi gewandeld door Israël, als het ware. Ik denk wel eens, ik geloof dat Henk Stoorvogel heeft een geweldig mooi boek geschreven over het leven van een rabbi. Jezus was een rabbi. Dat is boeiend om daarover na te denken. En die Jood en die apostelen die hebben die waarden en die normen vanuit de Joodse cultuur meegekregen. Deze mensen niet, die waren gewoon de ware heidenen. En het is letterlijk en figuurlijk de mes, de rommel, hè, die de kerk als het ware binnenkomt. Mensen die, die hadden misschien wel principes die allemaal haak stonden op het Koninkrijk van God. Ik kan me heel lang geleden herinneren, en het is jammer dat Marianne niet is, want die had dat waarschijnlijk nog beter kunnen vertellen. Maar echt misschien wel 20 jaar geleden of langer. Toen is er een tijdje een werk geweest hier ook in Nijmegen onder de prostituees. Dat werd toen gedaan vanuit de verwondering. Florence weet het. En in die tijd zat de kerk van de Nazarener nog in het midden van het centrum aan de Oranje Singel. En op een gegeven moment hadden we een avond, een soort dienst hadden we georganiseerd. En er was veel uitgereikt naar de vrouwen. En die in de prostitutie zaten in Nijmegen. Het was ook nog wel wat meer dan nu. En toen hadden we eigenlijk het idee van, geweldig, laten we iets doen als het ware om deze vrouwen ook een plek te geven. Wat zou het geweldig zijn als ze naar de kerk zouden komen? Nou, er was een heleboel voorbereiding voor. Tot iemand op een gegeven moment zei, ja, maar we moeten wel nadenken over wat ze dan aantrekken. Snap je? Kijk, stel je voor dat die vrouwen die zullen heus wel wat aan hebben als ze naar de kerk gaan, maar waarschijnlijk niet zo decent als wij dat zouden verwachten. En daar kwam toen een hele discussie over. Van, ja, maar kunnen wij die mensen dan ook, gaan we dan in de deur met een stola staan of zo, of een omslagdoek? Of wat, hoe stel je dat dan voor? Nou, dat is de wereld die binnenkomt, als het ware. Dat is de wereld die binnenkomt. En weet je wat zo mooi is? Als ik kijk naar Barnabas, hij komt daar en hij ziet hoe genadig en goed God is. En daar is hij blij mee. Hij ziet de ontwikkeling van die mensen. Hij gaat er ook inderdaad, hij ziet de genade van God over het leven van die mensen. En Barnabas die had hele andere dingen kunnen zien. Hele andere dingen. Hij had meteen kunnen denken, we moeten dit afruimen. Hier moeten ze mee aan de slag. Dit moet anders, dit moet anders. Dit kan niet, bijvoorbeeld. Hij had hele andere dingen kunnen zetten. Maar weet je wat hij deed? Hij bleef ze aanmoedigen, staat er. Om de Heer trouw te blijven. Hij bleef ze bemoedigen. En in Handelingen 4, ik dacht dan, het is ook leuk om even te kijken, wie is nou die Barnabas? Handelingen 4, vers 36, je mag het zelf allemaal opzoeken. Daar lezen we, Barnabas was een leviet. Hij was een aanbidder. Want de levieten waren de mensen die de tempeldienst deden. Stamden af van de stam van Levi. En ze waren door God vrijgezet om in de tempel de tempeldienst te doen. Het Oude Testament, het Oude Verbond. Maar het was een aanbidder. Dat was zijn DNA. Hij was radicaal. En het is heel leuk. Ik dacht, wat leuk dat dit als eerste wordt gezegd. Ja, Martijn is nou weer kinderwerk. Maar Barnabas was radicaal in financieel opzicht. Wat weet je wat hij deed? Dat is het eerste wat genoemd wordt. Hij verkocht zijn akker en hij gaf al het geld aan de kerk. Hij legde het aan de voeten van de apostelen, staat er, als een offer. Hij zat niet op zijn centen, maar had het op zijn hart gekregen om het te geven aan het werk van het Koninkrijk van God. Barnabas was ook een man met een heel erg bewogen hart. Dat lezen we. Hij trok zich het lot van anderen aan. Weet je wat? Op een gegeven moment, het verhaal van Paulus spoort daar eigenlijk langs in de Handelingen. Paulus was natuurlijk een soort van, je zou zeggen, gewoon een crimineel. Een extremist. Het enige wat hij op zijn hart had, was het vervolgen van de christenen. Hij dacht dat hij daarmee de allerbeste Jood zou zijn, of wat hij ook zou zijn, de allerbeste mens zou zijn in de wereld. Hij hield razzia's om christenen om het leven te brengen. En hij wordt gegrepen door God. Want God heeft een plan met zijn leven. Maar hij komt natuurlijk tot geloof, Paulus. En dat wordt op een gegeven moment bekend. Maar er is natuurlijk helemaal niemand die dat echt vertrouwt. En dat kan je natuurlijk helemaal voorstellen als je nadenkt over de ondergrondse kerk. Als je Open Doors leest. Als daar mensen zijn die tot geloof komen. Er wordt altijd natuurlijk sceptisch naar gekeken, want die persoon die tot geloof komt, die zou ook best wel eens een undercover iemand kunnen zijn. Weet je, en niemand heeft echt wat met die Paulus op, die groep in Jeruzalem. Maar Barnabas, die kijkt met andere ogen. Daar gaat het om. Hij kijkt met andere ogen. Toen Paulus werd buitengesloten door de andere discipelen, door de andere apostelen, was het Barnabas die dit voor Paulus opnam. En het was Barnabas die voor Paulus in de bres sprong. Het was Barnabas, staat er. Hè? Daar staat een heel mooi, daar staat een hele mooie zin eigenlijk, of een mooie regel in Handelingen. Hè? Hij, Barnabas, coachte Paulus. En, het, hè, en wat hem eigenlijk zelf niet gelukt was, Paulus was best een high-educated persoon, hè, die, het lukte hem niet om zichzelf als het ware zo te profileren dat die apostelen zeiden, ah joh, kom lekker, sluit je aan bij ons. Nee, ze hielden ver afstand van hem. Maar er staat, dankzij de tussenkomst van Barnabas, kon Paulus voortaan blijven ingaan en uitgaan te Jeruzalem en vrijmoedig optreden in de naam van God. Door de tussenkomst van Barnabas. Barnabas wordt ook van gezegd, hij was een goede man, vol van de Heilige Geest en vol van geloof. Weet je, hij was een man die maar één verlangen had. Ik denk het vaderhart van God weerspiegelen. Als ik lees over Barnabas, dan zie je hem, ik weet niet, het is gewoon een soort beeld. En ik gewoon is een hele lieve, wijze, vriendelijke, vaderlijke man. Die het op zijn hart heeft om te verbinden. Om mensen bij elkaar te brengen. Om het goede in iemand te zien. Hij is belangeloos. Vol liefde. En daarom, omdat hij dat kon, kon hij met dankbaar naar die jonge gelovigen kijken in die gemeente in Antiochië. Want hij kijkt als het ware vanuit de hemel. Met de blik van God naar mensen. En dat is een hele andere blik dan te kijken van nou ja, die kan dat. Nou, die heeft nog een hoop afgodsbeelden zijn tuin staan. Nou, dan moet hij maar eens even mee afrekenen. Nou, of die kleren die persoon aan heeft, dat kan toch ook niet in de kerk? Weet je, dat is oordeel. Dat is spreken en denken vanuit oordeel. Maar weet je, niet iedereen is zoals Barnabas. En dat is duidelijk, dat zien we als we verder gaan in Handelingen 15. Dat is dan op een gegeven moment een delegatie die denken, laten wij ook eens gaan kijken. De heren zelf, de apostelen zelf gingen komen. Kijk, Barnabas heeft natuurlijk helemaal nooit met Jezus samen geleefd. De anderen wel. Petrus, Paulus, Johannes, de anderen wel. En weet je wat er dan gebeurt in Handelingen 15? Als je het leuk vindt, moet je dat verhaal zelf lezen. Kan ik je aanraden. Dan komen die mensen daar en zeggen, ja, maar die mannen die zijn niet besneden. Ja, nee, dat kan niet. Dat kan niet. En er ontstond een enorm conflict. Of de heidenen die Jezus gingen volgen nu ja, wel of niet besneden moesten worden. Want dat was natuurlijk eigenlijk het plaatje wat ze hadden. Omdat zij allemaal Joods waren. En er ontstaat een conflict. En eigenlijk zie je eenzelfde soort conflict, ook bijvoorbeeld ergens in het leven, je ziet meerdere van deze dingen. Maar ik heb het eentje gepakt in Johannes 9, dan is er iemand die is blind geboren. En wat doen die discipelen? Die zeggen, komt dat omdat ze ouders gezondigd hebben? Weet je wat dat is? Ze nemen iets anders waar. Die discipelen, die zagen op dat moment niet iemand in nood. Nee, die zagen een soort theologisch probleem. Maar Jezus ziet nooit een theologisch probleem, dacht ik bij mezelf. Uiteindelijk, hoe vaak wij ze wel verheffen tot iets goddelijks bijna. Maar Jezus, die ziet een mens in nood. Jezus ziet die mens, die blind geboren. Die denkt toch niet, Jezus niet bezig met of die ouders gezondigd hebben of niet. Jezus kijkt niet vanuit oordeel of kritiek, maar met ogen van genade en liefde. Weet je, en vanuit deze waarde bouwde Barnabas aan die gemeente in Antiochië. Dat is de waarde. Dat zijn de waarden die, hè, als ik denk even aan het werk van Piet en anderen in Village of Peace in Afghanistan en op andere plekken. Hè, de waarde van respect en eer en liefde en transparantheid. Zo heb je heel veel hele belangrijke waarden die gebouwd worden. Waarop je als het ware je gezin opbouwt. Weet je, Barnabas je kunt het welbekende verhaal van het glas. Kijk je naar het glas wat half vol is of wat half leeg is. Barnabas die zag altijd niet een half vol glas, maar die zag al een heel glas vol. Die zag potentie. En dat is wat ik geloof, als ik dat pak en ik ik probeer dat om te slaan naar onze tijd, dan denk ik, dan kunnen we daar zoveel van leren. En dan is ook de vraag van wat voor gemeente willen wij zijn? Als wij bezig zijn met onze visie en met het uitwerken van onze waarden, hoe kunnen we dat gebruiken? Hoe kunnen we dat voorbeeld gewoon, maar zo'n klein, eigenlijk simpel. En dan zeg ik van, dan willen we, en ik heb maar even gewoon zo opgeschreven, dan willen we een gemeente zijn waarin mensen zich veilig voelen. Waarom? Omdat wij kijken met ogen van genade naar mensen. Niet met ogen van veroordeling. Of met ogen van mislukking. Of met ogen van weet ik veel wat nog meer. We zijn ervan doordrongen dat we allemaal verschillend zijn. Ja, gelukkig wel. Stel je voor dat jullie allemaal mij zouden zijn. Of Jacco. Chaos compleet. Daarom, zegt de Bijbel, bestaat het lichaam van Christus uit verschillende leden. En hebben we ieder lid nodig. In een familie heb je elkaar nodig. Ik heb ooit een keer, ik weet niet of het waar is, ik ben niet, in die zin niet medisch, maar ik heb ooit een keer een stukje daarover gelezen, denk ik in een preek of zo, van dat als je denkt misschien hoe onbelangrijk is je kleine teen, maar als je je kleine teen mist, heb je een evenwichtsprobleem. Want je kleine teen gebruik je altijd om balans te houden. Dus hoe klein je ook bent, of denkt over jezelf, je bent altijd belangrijk in het lichaam van Christus. In de gemeente, in het gezin. Als gemeente, als gezin, we hebben gezegd, we zijn een familie. Daar zijn we allemaal waardevol. En daar kijken we met ogen van genade naar elkaar. Niemand wordt buitengesloten. Er is geen veroordeling. We zijn gebouwd op het fundament van Christus waar genade zichtbaar wordt. Ik kijk even op mijn papier, want ik heb dit gisteren even uitgerammeld. Zo is het niet helemaal, maar wel een beetje. Weet je, en Paulus die zegt dat wij de glorie van zijn geliefde zoon Jezus Christus weerspiegelen. Dat we daarin delen. Dat denk ik, alleen daar al kan je 4 preken houden en kun je uren over nadenken. Want wat betekent het? Dat wij de glorie van Jezus weerspiegelen. Dat we in die glorie delen. Al die glorie die Jezus bij de Vader had, dat delen wij in. Allemaal, iedereen, ieder voor zich, is daar een stukje van die glorie, draagt een stukje van die glorie mee. Allemaal zoals we hier zitten, delen we in die glorie. Ook als we tekortschieten. Dat is genade. Weet je, ik geloof dat als we onze focus op Jezus richten, in alle situaties, in alle omstandigheden, weet je, hij is het supergrote voorbeeld van genade, van altijd weer diezelfde kant, elke keer weer diezelfde mogelijkheden. Als ik kijk naar ik vind het blijft een magistraal en prachtig verhaal, het verhaal van dat heet natuurlijk de verloren zoon, je kan het ook zeggen, je kan ook de liefdevolle vader, je zou er alles boven kunnen zetten. Dat stukje, dat staat er gewoon, die titel hoort er helemaal niet bij. Maar die vader, die belangeloos zegt, oké, je mag gaan. Hier heb je de erfenis, ga maar. Dacht je dat die vader niet bedacht van, wat zou die er allemaal mee doen? Hij had misschien helemaal niet zoveel vertrouwen in hem. Weet je, en dan komt die zoon terug. En dan denk ik, die vader die weet, die ziet die gast, die stinkt natuurlijk naar de rotzooi, de varkens. En die heeft een leven achter zich, een periode achter zich. En die vader, kijk, wij zouden als ouders, ik denk dat ik als ouder zou zeggen, nou weet je, kom maar binnen. Natuurlijk ben je lief, ben je liefdevol, et cetera. Maar eigenlijk wil je op zo'n moment, wil je op een bepaald moment ook gewoon toch wel eventjes de puntjes op de i zetten. Van, laten we nou toch maar eens even praten, want wat er hier gebeurd is, dat klopt niet. Je probeert bewustwording te creëren over iemands daden of iemands gedrag. Maar die vader die doet dat helemaal niet. Hij staat te kijken, hij met ogen van genade. En die zoon die komt eraan en hij omhelst die zoon. En hij neemt die zoon en hij bekleedt hem en hij geeft hem een ring en hij geeft hem nieuwe schoenen. En hij herstelt hem op hetzelfde moment in zijn, ja, ik zou zeggen, in zijn plaats als zoon van het huis. Genade. En dan zit die oudste broer, die is een beetje een miepe, die voelt zich natuurlijk een beetje, een beetje achtergesteld. Kijk, ik hier altijd hard werken. Weet je wat ik allemaal doe? En dan zegt die zoon, vader, jongen, alles wat van mij is, is van jou. Delen in de glorie, dat is delen in de glorie. Dat is het. Als we tekortschieten, blijft altijd van kracht. Weet je, de gemeente... Een gemeente kun je niet... Ja, klinkt een beetje gek om te zeggen. Je kan een gemeente niet maken. Kijk, een bedrijf kun je opbouwen volgens... Ja, misschien volgens allerlei... Nou, dat is, ben ik ook niet zo goed in, denk ik. Maar er zijn mensen, dat zijn echte ondernemers... en die kunnen een bedrijf opbouwen volgens principes. Hè, dat zijn... En dat zo'n bedrijf staat. En je hebt de vacature, mensen neem je aan. Of je neemt mensen niet aan als ze niet binnen je bedrijf passen. Maar zo is het in de kerk niet. Ik kan niet zeggen in de kerk, nou, ik neem je niet aan, je past hier niet. Je mag wel van mensen verwachten dat er een soort commitment is. Dat mensen zich bijvoegen, invoegen. Maar een kerk kun je niet zo maken. Je kan een kerk niet creëren. Je kan niet de bedrijfsprincipes op de kerk zetten. Ik weet dat er kerken zijn die dat doen. Veel zegen voor hun. Maar het is niet mij wat ik nou per se geloof. Want de kerk is een organische eenheid. Kijk, familie kan je... Als je kinderen krijgt... Ieder kind is anders. Ieder kind heeft een ander temperament. Ieder kind heeft iets anders nodig. En je moet dus elke keer eigenlijk bij je als ouders alleen maar aan het zoeken van... Hoe kan ik mijn kinderen dienen? Hoe kan ik zorgen dat ze verder komen? Hoe kan ik voorwaarden scheppen? Zodat zij kunnen bloeien met hun eigen temperament. Met al hun gaven en talenten. Met alles. Weet je, in de kerk... Ik geloof dat een kerk die gebaseerd is op Gods genade... We worden verbonden. Dan word je verbonden tot je wordt verbonden tot een bovennatuurlijke familie. En het is de bloedband van Jezus die ons aan elkaar verbindt. En daarom kunnen wij kijken met ogen van genade. Weet je, wij zijn allemaal geliefd door de Vader. En daarom zou het zo moeten zijn, zeg ik erbij, dat we ons geborgen voelen in dat gezin. Gaat dat altijd goed? Nee, helaas niet. Oh, want dan zaten we waarschijnlijk allemaal al in de hemel. Dan waren we dat perfecte plaatje. Maar we zijn niet het perfecte plaatje. We zijn gewoon een beetje een mes. Soms ook een rommeltje. Met allemaal onze eigen dingetjes. Maar weet je, ik geloof dat we die eenheid door die bloedband van Jezus, dat we in die eenheid samen mogen optrekken. En dat we als het ware, dat we als één lid leidt, zegt de Bijbel, leiden alle leden. Ik denk even aan Marjan. Marjan is al heel lang niet in de kerk geweest. Ze is gewoon in een hele heftige burn-out geweest. En dan denk ik, als zij leidt, horen wij mee te leiden. Horen we betrokken te blijven. Horen we haar te bemoedigen en te zorgen dat ze zichzelf deel blijft voelen van deze community, van deze organische gemeente. En ik weet dat dat heel vaak niet goed gaat. En dat we daar echt super grote blunders in maken. Daarom zeg ik het ook nog een keer. Om mezelf te verfrissen. Maar ook om het aan jullie nog een keer. Om je nog eventjes daarmee wakker te schudden als het ware. Want dat is nodig. Dat is echt nodig. Weet je, en ik geloof. Ik heb het nog vet gedrukt in mijn aantekeningen. Ik geloof dat wij in navolging van de gemeente in Antiochië. Erna mogen streven om een gemeente te zijn waar we leven vanuit genade. En ik denk als we dat doen, en we laten onze oordeelsbril, die zetten we af, en we zetten onze genadebril op, dat mensen in hun bestemming gaan komen. Veel mooier en veel beter. Dat relaties herstellen, want genade is altijd herstel. He, dat we als de gezinnen die er zijn, dat daar meer verbinding nog komt en meer hechtheid komt. Dat er meer creativiteit komt. Want de gaven en talenten die worden vrijgezet. Ik geloof zelfs dat het effect heeft op onze omgeving. Als we zeggen als gemeente, we hebben een prachtige mission statement. En ik zeg altijd, woorden hebben kracht. Woorden hebben leven. Als we zeggen, we willen mensen bekrachtigen, empoweren. We willen leiders vrijzetten. We willen het koninkrijk bouwen. Weet je, leiders vrijzetten klinkt heel mooi. Maar eigenlijk ben je allemaal geroepen om een influencer te zijn. Om invloed uit te oefenen op de plaats waar je geroepen bent. Waar je bent, waar je woont, waar je leeft. En dat kan als we met elkaar die gemeenschap vormen van genade. Mensen die kijken met ogen van genade. Dat we het voorbeeld van Barnabas nemen. om met een man die met genade naar een club ongeregeld keek. En in de komende preken gebeuren er ook andere dingen. Want er ontstaan ook conflicten, waar ze niet uitkomen straks. Maar dat wordt vervolgd verhaal. En het gaat ook over gemeente die vol is met de Heilige Geest. Barnabas die vol was van de Heilige Geest. Daarvan leefde hij. Daaruit leefde hij. Vanuit de gave, de liefde die door God, door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. En ik sluit hiermee af, maar ik wil je gewoon een soort van opdracht meegeven. Een praktische opdracht. Om de komende week, of niet eigenlijk de komende week, want straks is het dan zondag, heb je niet nagedacht. Maar om de tijd te nemen om na te denken over een persoon, één persoon in jouw omgeving, die misschien die extra genade, ik kon niet zo goed anders verwoorden, maar die extra genade nodig heeft. Iemand waarvan je misschien vanuit nature denkt, ik weet dat Wilke van den Kamp, die had het altijd over genadetrainers. God geeft ons allemaal genadetrainers. Dat zijn mensen waar vanuit nature ons hart niet per se zo naar uitgaat. Dat zijn de mensen die trainen jou om die genade elke keer weer te laten stromen. Genade, vergeving, liefde, fijngevoeligheid, geduld, langmoedigheid, de onderste weg. Brian Connolly die zei in een conferentie in november, wiens voeten wil je wassen? Dat is de vraag die ik neerleg. Wiens voeten wil jij deze week wassen? Wiens voeten wil je aan wie wil jij genade laten zien? Vader, ik dank u zo dat u uw voorbeeld hebt nagelaten in uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, dat is wat u zegt. U heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij in uw voetsporen zouden treden. Daar kunnen we heel lang over nadenken, heel lang over praten, hoe dat moet, welke methodiek. Vader, u zegt, volg mijn Zoon. Volg mijn Zoon in liefde, volg mijn Zoon in genade, volg mijn Zoon in dienstbaarheid, volg mijn Zoon. Heer Jezus, we willen u volgen met ons hart. Heer, we willen datgene wat u ons laat zien. Heer, u heeft uw leven niet lief gehad. U heeft alles opgegeven voor ons. Vader, daar dank ik u zo voor. Heer, Vader, ik dank u dat u het liefste wat bij u was, dat u dat gegeven hebt aan deze wereld. En Heer Jezus, dank u wel dat u een verbond gesloten hebt. En dat wij deel mogen zijn van dat nieuwe verbond, wat een verbond is van genade. Er is niks in dat verbond dan genade, dan liefde, dan goedheid. Heer, omdat u goed bent. Omdat u bovennatuurlijk goed bent. Vader, ik bid dat we vanuit het bovennatuurlijke zullen leven. Dat we vanuit uw leven zullen leven, iedere dag opnieuw. En dat we die influencers zullen zijn, op de plaats waar we zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we dat het aanbiddingsteam komt. Dat we
afsluiten.
Afsluiten met een lied. Volgens mij heb ik een blaadje van jou, Elia. We sluiten af met een lied. En we hebben een ministry team. Als je zegt, ik heb behoefte aan gebed of aan een gesprek, dan kan dat. Ik wil vragen of er misschien een aantal mensen gewoon willen gaan klaarstaan, zodat je daar naartoe kan gaan. En als het lied afgelopen is, dan mag je naar beneden gaan om koffie te drinken. Mensen die willen blijven zitten of nog willen bidden, dat kan dan hierboven. Ik wens jullie een hele goede zondag, ondanks de regen. En tot volgende week.